Jullie hebben zijn genade leren kennen. Zijn onverdiende gunst. Hij heeft jullie geroepen. Jullie zijn vergeven. Jullie zijn verlost van jullie zondelast. En het is niet omdat jullie de wet allemaal gehouden hebben. Nee, het is omdat jullie geloofd hebben in de Heer Jezus Christus. Hij is Gods geschenk. En door hem ben je in contact gekomen en ben je verzoend met de Vader. En dan zegt hij, helaas hebben jullie al afgewend van deze genade. En dan later in deze brief zegt hij ook, niemand wordt gerechtvaardigd door werken van de wet. Door zich helemaal aan de wet te houden. Nee, jullie zijn gerechtvaardigd door geloof. He? Sola, gratia, soli, fidei. Alleen door genade, alleen door geloof. Dat was de spreuk die in de reformatie naar voren kwam. Alleen door geloof, alleen door genade. Niet omdat je naar een bepaalde kerk gaat. Niet omdat de mannen zich laten besnijden. Niet omdat je strikt houdt aan de Sabbat. Niet omdat je houdt aan voedselwetten. Niet omdat je goede werken doet om mensen te helpen. Niet omdat je naar de kerk gaat. Deze dingen zijn nuttig. Laten we de besnijdenis even daaruit laten. Maar zijn geen goede grond voor je redding. Zijn niet de basis voor je relatie met God. Maak je niet rechtvaardig voor God. Er waren gekomen die zeggen van nee, ja, het is wel mooi om Jezus te geloven, maar je moet ook nog dit doen en ook nog dat doen. En daar komt Paulus heel duidelijk tegen in het verweer. Wie wil ik behagen in mijn christenleven? God, mijzelf, anderen, vraagteken. Het woord behagen komt zo'n 20 keer voor in het Nieuwe Testament. Iemand een plezier doen, dat is behagen. Het Engelse vertaling is to please someone. Daar wordt het woord gebruikt, to please. Iemand pleasen. Paulus' leven was heel duidelijk, ik wil God behagen. Ik wil God een plezier doen. Ik wil voor hem leven. Ik heb die tekst al wel vaker geciteerd, Galaten 2, het volgende hoofdstuk, vers 19 en 20. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Paulus leefde voor Jezus. Hij leefde om God te behagen. Wat bedoelt Paulus hier met probeer ik soms mensen te behagen? Mensen behagen, een plezier is op zich een goede zaak. Ik vind het fijn om Corine bepaalde dingen gewoon een plezier te doen. Dan zie ik dat ze opleeft, dat is op zich helemaal niks verkeerd mee. Er zijn ook teksten in de Bijbel die dit benadrukken. Romeinen 12 bijvoorbeeld. Vanaf vers 1, dan lees ik het volgende. Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden van de zwakken verdragen. En niet onszelf behagen. Ieder van ons trachtte zijn naaste te behagen. Ten goede, tot opbouw. Dus Paulus, dezelfde Paulus zegt hier, dat we moeten trachten onze naaste te behagen. Een plezier te doen. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Maar gelijk geschreven staat, de smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op hem neer. De nieuwe Bijbelvertaling, die zegt als volgt, vers 2. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander. Op wat goed en opbouwend voor hem is. Dus dat is heel duidelijk wat Paulus ook hier naar voren brengt. Dat het juist ook belangrijk is om het belang van de ander te zoeken. En wat hij ook hier aangeeft. Als mijn gedrag schade brengt aan iemand anders, dan moet ik het laten. Met name voor de zwakken. Wie zijn zwakken? Dat kunnen kinderen zijn, jongeren. Zij die jong zijn in het geloof. Dat zijn medegeloven die een bepaalde overtuiging hebben dat iets zonde is. En waar jij denkt, nou, ik geloof het niet. Maar om hem geen schade te brengen, geen aanstoot te geven, zal ik in zijn bijzijn daar ook niet aan meedoen of wat dan ook. Ik weet dat in de tijd dat Corine en ik nog op de Bijbelschool waren, al wel heel lang geleden, dat er heel duidelijk christenen waren, broeders en zusters, van zowel van de staf als van studenten, die zeiden, een christen mag geen alcohol drinken. Als christen moet je geen alcohol drinken. Maar ja, Corine komt uit Frankrijk. Vader een wijnboer. Werd zelfs snaps gebrouwen door de vader. Ja. Als christen, zegt Paulus, geef het van, doe het met mate. Neem wat wijn voor je zwakke maag of zieke maag, weet je wel. Maar er zijn dan christen die echt heel duidelijk, maar als je daar tegenin gaat of daar van gewoon een glas wijn, dat geeft aanstoot, dat geeft irritatie. Dus dan hou je daar rekening mee, omdat je geen aanstoot wil geven. We zijn er wel eens een keer ondeugend geweest, ik hoop dat ik wel eens verteld heb, dat we tijdens een avondmaal op de Bijbelschool lekkere zoete wijn ingeschonken hebben. Het was een studentenstreek. Maar het is goed en belangrijk om rekening te houden met anderen waarvan je weet het is een struikelpunt. Om daar geen aanstoot aan te geven. Om in die zin te behagen. Nou, Corine en ik die drinken ook nog wel eens af en toe een glaasje wijn. We drinken één glas. Eén glas met z'n tweeën. Waarvan ik, denk ik, 2/3 drink, zij 1/3. Het stijgt. Ja, het zijn wel inderdaad wat grotere kommen. Ja, Maar Corine is heel gevoelig op dit punt, qua alcohol. Van, alsjeblieft, ze heeft narigheid gezien in het verleden, in haar dorp, wat alcohol. Dus Corine is wat dat betreft heel sensitief, heel overgevoelig op dat punt. Dus ik pas me ook daar ook op aan, omdat ik haar daarin niet wil kwetsen of dat zij angst heeft dat ik te veel drink of wat dan ook. Rekening houden met elkaar. En dan zegt Paulus nog iets in 1 Korinthe 7, ook over behagen. 1 Korinthe 7, dat gaat over dat gedeelte wel of niet trouwen. En waar Paulus zegt, ik wil wel dat gij zonder zorgen waart. Wie niet getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan de zaak van de Heer. Hoe hij de Heer zal behagen. Maar hij die getrouwd is, wijdt zijn zorgen aan aardse zaken. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. En hij is verdeeld. Zowel zij, die geen man meer heeft, als de jonge dochter, wijdt haar zorgen aan de zaak van de Heer. Om heilig te zijn naar lichaam en geest. Maar zij die getrouwd is, wijdt haar zorgen aan aardse zaken om haar man te behagen. Dit zeg ik in uw eigen belang. Niet om u een strik om te werpen, maar lettende op de betamelijkheid en de onverdeelde toewijding aan de Heer. Nou, ik heb het heel regelmatig deze tekst in ons huwelijk wel geciteerd. Hoe zeg ik dat? Hoe zeg ik dat? Ik ben geen vrijgezel als mijn broer Gerard, die lange tijd vrijgezel geweest is. Nee, Corine zegt, ja, kijk eens wat deze tekst zegt. Je moet goed voor mij zorgen. Maar meestal met veel plezier. Maar het is waar. In een huwelijk, in je relatie, is het belangrijk om ook tegemoet te komen aan de ander en rekening mee te houden. Om de ander te behagen. Er moeten komen emotionele behoeften ook van de ander. En dan terug even naar Galaten hoofdstuk 1. Waar Paulus zegt, probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Wat is dit soort behagen waar hij hierover spreekt? Hij heeft het over mensen die een sterke overtuiging hebben. En die een ander evangelie brengen, die ingaat op het evangelie van genade en eenvoudig geloof in de Heer Jezus Christus, dat de enige grond is van je redding en je verlossing. Hij wil deze mensen niet behagen door hen tegemoet te komen. Door te zeggen, oké, jong gelovigen moeten zich ook laten besnijden. Of moeten ook per se die sabbat houden. Of moeten zich per se aan die voedselwetten houden. Daar, aan die mensen wil ik geen behagen schenken. Wil ik niet tegemoet komen. Soms proberen we mensen te behagen om erbij te horen. Of om niet afgewezen te worden. Maar het kan het zijn dat we ons geloof geweld aandoen. Of dat we mensen meer willen behagen dan God. En zijn waarheid van geloof en genade. 2 weken geleden heb ik gesproken over het thema. Het ging over Zacchaeus, weten jullie nog, voor degenen die er waren. En had ik als titel meegegeven. Zacchaeus komt uit de valkuil van presteren en vindt zijn waarde door Jezus. Zacchaeus wilde erbij horen. Hij wilde wat betekenen. Hij die zo klein van gestalte is, hij had zich de zin opgezet, ik wil veel geld verdienen. Al gaat het ten koste van anderen, hij was in de valkuil van presteren gekomen. Hij zei, als ik geld heb, dan zal ik gelukkig zijn. Maar hij ontdekte, daar ligt mijn waarde niet in. Zijn waarde vond hij toen hij Jezus ontmoette. Ik heb toen gesproken over de valse overtuiging die ook wij soms kunnen hebben. Ik moet aan een bepaalde norm voldoen om me goed te voelen. Een bepaalde norm die anderen me hebben opgelegd. Of een bepaalde norm die ik mezelf heb opgelegd. Bij Zacchaeus zou het heel goed geld geweest kunnen zijn. Bij anderen is het bepaalde vrienden hebben. Bepaalde taak hebben in de maatschappij of een taak hebben in de kerk. Van als ik die heb, dan voel ik me goed. Dan voel ik me gewaardeerd. Dan voel ik me erbij horen. Maar dat is een valkuil. Dat is een leugen. En ik wil vandaag stilstaan bij een tweede valkuil. Een tweede vorm van verkeerd denken. En dat is dat we soms de neiging hebben om verslaafd te zijn aan goedkeuring. Goedkeuring van anderen. Mensen. Dus de leugen, ik moet door bepaalde mensen gewaardeerd worden om me goed te voelen. Als deze mensen mij niet waarderen, dan voel ik me ongelukkig, dan voel ik me niet gewaardeerd. Dan kan die groepsdruk zijn, tenzij ik me gedraag, zodat anderen blij met me zijn, zal ik niet geaccepteerd worden. Er is een bepaalde angst voor afwijzing. Ik kan mezelf niet zijn. Ik kan anderen niet laten merken wat ik voel of hoe ik ben. Als ze de waarheid weten, dan accepteren ze me niet. Herken je dat soms in je eigen leven? Dat je alleen maar gelukkig kunt zijn als je de goedkeuring van bepaalde mensen hebt. Zelfs als christen. Paulus wilde niet specifiek de goedkeuring van deze mensen. Hij was niet bang voor afwijzing. Hij had ontmoeting gehad met Jezus. En dat heeft zijn leven totaal veranderd. Hij wist, mijn waarde ligt in mijn relatie met de Heer. En ik weet welke opdracht Hij me gegeven heeft. Om dit evangelie van genade te brengen aan alle volken, Joden en heidenen. En met name had Hij de opdracht om het aan de heidenen te verkondigen. En deze waren helemaal niet vertrouwd met de Joodse wet, maar hij predikte Christus. En de innerlijke verandering door de wedergeboorte, die dat werkt. En als je Jezus werkelijk ontmoet, dan ga je vanzelf leven door de Heilige Geest. En dan ga je houden aan geboden die God ook in het Oude Testament heeft op laten tekenen. In deze context, als ik spreek over de valkuil van verslaving, wil ik iets zeggen over manipulatie. Wij kunnen als mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan, dat we ons gemanipuleerd voelen of waar wij soms anderen manipuleren. Dat je bepaalde dingen doet om goedkeuring van de ander te ontvangen. Je doet het, maar eigenlijk niet van harte. Het is om erbij te horen, om die goedkeuring van de ander te krijgen. Terwijl je eigenlijk niet helemaal blij bent dat je daar aan toegeeft. Dat betekent dat je gemanipuleerd wordt. Of dat je anderen zodanig inspeelt op diens gevoel, schuldgevoel of angst of verantwoordelijkheidsgevoel, dat de ander doet wat jij zegt, maar dat doet hij omdat jij het zegt, niet omdat hij een innerlijke overtuiging heeft, niet of dat hij het uit liefde doet. Dan heb je ook met manipulatie te maken. Manipulatie is in ons vlees verweven. En we doen er allemaal wel eens aan mee. De een op een heel duidelijk zichtbare manier, heel herkenbaar, de ander op een stille, schijnbaar zachte manier. Maar allebei is het verkeerd. En allebei is in zekere zin dodelijk. Manipulatie doodt de creativiteit die God in ieder mens gelegd heeft. Ieders vermogen om lief te hebben, om te scheppen, om te bedenken, om te leven. Manipulatie haalt dat onderuit. Wat is manipulatie? Definitie die je zou kunnen geven als ik bedenk wat jij moet doen. Of als jij bedenkt wat ik moet doen. En het kan zijn dat je je in beide herkent. Soms manipuleer je zelf en soms laat je je manipuleren. Het bedenken wat je kinderen, wat je man, je vrouw, je broeder en zuster, je collega, een ander familielid of wat dan ook zou moeten doen. Ook goed bedoelde ongevraagde adviezen kunnen manipulerend zijn. Als ik jou was, zou ik dat toch maar doen. Als ik jou was, zou ik dat toch maar laten. Het kan te maken hebben met heersen in plaats van dienen. God manipuleert ons niet. Eigenlijk, heel bijzonder als je denkt aan het Bijbelboek Genesis, na de schepping, Adam en Eva, geschapen door God. God wandelde met hen in de hof. En God wist dat op een bepaalde dag Adam en Eva zouden zondigen. Dat ze van de boom zouden eten. Hij had dus in het verleden gewaarschuwd. Maar je leest niks van en dan haal de waarschuwing, pas op morgen. Doe dat niet, nee. God heeft hen een vrijheid gegeven. Ondanks dat God wist wat een ellende deze daad van ongehoorzaamheid zou brengen. Het eten van deze boom van de kennis van goed en kwaad. God geeft de mens vrijheid. Vrijheid kostte God alles wat hij had. Maar God weet ook dat alleen in vrijheid liefde kan groeien. En omdat hij liefde is, is hij ook vrijheid. Het kostte hem alles wat hij had. Hij gaf de hemel leeg om jou en mij vrij te maken. Vrijheid maakte dat Lucifer de hemel moest verlaten. Vrijheid maakte dat Lucifer kon zondigen. Vrijheid maakte dat Eva en Adam konden zondigen. Vrijheid maakte dat jij en ik kunnen zondigen. Maar Jezus heeft ons vrijgekocht. Niet om over mij en jou te heersen. En nu voor mij uit te maken wat goed voor mij is. Maar om mij in vrijheid keuzes te laten maken. En dat kan niet zonder fouten te maken. Dus nam Jezus al mijn zonden, maar ook al mijn fouten, op zich. Zodat ik daarvan vrijgezet in liefde met hem om zou kunnen gaan. En niet om te manipuleren. En onze relatie met onze Vader in de hemel is zo dat we hem mogen vragen. Hij weet precies wat goed is voor jou en voor mij. En hij, bidden, betekent letterlijk vragen. Hè? Het Griekse woord bidden betekent vragen. Dus bidden is allereerst gewoon vragen. Een relatie met God is vragen en geven. Geven van mijn liefde, geven van mijn aanbidding. Maar ook geven mijn fouten. Mijn gebreken, mijn tekortkomingen. Alles wat ik ben, mag ik aan hem geven. En God geeft wat ik aan kan en waar ik om vraag. Veelal. Niet gelijk. Jammer, vinden we dat af en toe. Soms duurt het langere tijd, soms jaren. Maar mijn ervaring ook is in mijn eigen leven, dat ik zoveel gekregen heb, waar ik specifiek in het verleden om heb gevraagd. En soms verbaasd van, och, dat is waar ook. Dat heb ik destijds in gebed gebracht. U heeft erin voorzien. En dat versterkt je geloof, je vertrouwen in de Vader. En dat doet het groeien. En dat helpt ook in periodes van dorheid en moeite om vast te blijven houden, niet op te geven. Van Heer, ik heb het aan u gevraagd en u zult antwoorden. U zult voorzien. U zult voor mij zorgen. Waarom laat ik me soms manipuleren? Waarom manipuleren we? Omdat het meestal wat oplevert. Goedkeuring, liefde, aanvaarding. Of omdat het te veel angst is om nee te zeggen. Ik weet dat ik in het verleden, Corine, bij bepaalde dingen ook heb geprobeerd te manipuleren. Corine, alsjeblieft, ga nu mee naar deze activiteit. Of deze samenkomst, of wat dan ook. Terwijl Corine niet ervaarde dat zij moest gaan. Of ervaarde van, nou, mijn lichaam heeft even rust nodig. Maar ik probeerde dat door te drukken. Ik probeerde haar te manipuleren om toch mee te gaan. Om in te spelen op haar verantwoordelijkheidsgevoel. En ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En ik heb haar in het verleden ook mee kunnen krijgen. En achteraf was het niet wijs om dat te doen. Je kunt elkaar manipuleren. Ik heb geleerd dat het schadelijk is. En Corine heeft haar grenzen leren aangeven. En ik heb haar grenzen leren accepteren. Van inderdaad, oké. Dat is een proces geweest. Niet altijd makkelijk geweest. Maar wel heel belangrijk voor je relatie. Dat je gewoon, als iemand iets vraagt, wel of niet manipulerend, maar gewoon, dat je gewoon je grens zegt, nee, ik denk niet dat dat goed is. Dat ervaar ik zo niet. Ja, dat kan wel zijn dat jij dat vindt, maar nee, ik heb toch een andere mening. De eerste keer kan dat heel moeilijk zijn, als je gewend bent om toe te geven. Dat is niet eenvoudig. Maar als je dat doet, dan help je de ander die goed bedoeld wellicht jou probeert te manipuleren, want hij denkt of zij denkt het toch goed en beter te weten dat je je grens hebt aangegeven. En dan zal hij een tweede keer ook daarmee rekening houden, want de ander kan ook nee zeggen. Want het is heel belangrijk dat wij leren om in vrijheid onze eigen keuzes te maken. Waar we volledig achter staan en wat we vanuit liefde doen. De kunst is om iets wat jij vindt aan te geven aan de ander, zonder te manipuleren. Je mag je mening, je wens kenbaar maken, maar ook de ruimte aan de ander te geven om nee te zeggen. Zonder diep gekwetst te zijn. Omdat je weet, alleen een keuze uit eigen wil, uit liefde, uit gehoorzaamheid aan God, is een goede keuze. De reden dat we zo kwetsbaar kunnen zijn voor goedkeuringsverslaving en angst voor afwijzing, is omdat we geschapen zijn voor relaties. En in dit alles is het belangrijk dat we beseffen dat God naar ons heeft omgezien. Dat God Jezus heeft gegeven. Dat we gewaardeerd zijn als mensen door Hem. En om ons werkelijk goed te voelen, is het belangrijk dat we die volledige verzoening die Jezus bewerkt heeft, diep in ons hart door te laten dringen. Dat het niet is zoals verschillende in de gemeente van Galaten zeiden, ja, dat is wel mooi dat geloof in Jezus, maar vergeet niet dit en dat en dat. Maar dat de basis is van jouw verzoening, van jouw waardering, gewaardeerd zijn, jouw acceptatie bij God en bij mensen is je geloof in de Heer Jezus Christus. En dat je vanuit je wedergeboorte, vanuit je relatie met God, dingen doet om mensen te behagen, om mensen te helpen. Maar dat doe je uit liefde, dat doe je uit vrijheid, dat doe je uit de drang door de Heilige Geest. En dan is het goed. En niet door manipulatie. Ik wil de Heer behagen. Dat was eigenlijk Paulus' motto. Het gaat om het behagen, het plezier doen van God. En dat doe ik gewoon door mijn eenvoudig geloof in de Heer Jezus Christus, in het vertrouwen van Hem, in het offer dat Jezus gebracht heeft. De honger, de goedkeuring van anderen zal nooit mijn honger naar acceptatie kunnen vullen. Ik heb een aantal uitspraken opgeschreven. Ik wil God behagen. Ik wil uit liefde laten zien dat ik van Hem hou. Ik wil niet werken voor mijn verlossing, want deze heb ik ontvangen door mijn geloof. Ik wil werken voor Hem, Hem een plezier doen, omdat ik van Hem hou. Ik bid omdat Hij het fijn vindt. Ik bid omdat Hij het van mij vraagt. Ik heb lief omdat Hij dit in mij gelegd heeft. En ik kies ervoor om lief te hebben. Ik wil ook anderen een plezier doen, behagen, omdat ik van mensen hou. Omdat ik het beste voor heb met anderen. Ik zal bepaalde dingen laten om anderen geen aanstoot te geven. Om anderen niet te kwetsen. Maar ik wil geen compromissen in mijn geloof met betrekking tot de basis van onze redding maken. Om daardoor anderen te behagen. En ik wil niet alleen mezelf behagen. Maar het dient een balans te zijn. Je kunt niet altijd anderen behagen ten koste van jezelf. Je hebt talenten van God al gekregen. Je hebt emotionele behoeften die vervulling nodig hebben om te genieten als mens zoals God het bedoeld heeft. Al jaren, zegt Corine, ik wil schilderen. Al jaren hoor, ik zou willen schilderen. Toen we die uitzending zagen op, ik geloof, de Hour of Power, waar die Jip Wijngaarde, deze kunstenares, geïnterviewd werd. En die expositie werd aangekondigd in die oude kerk in Delft. Zeg, daar wil ik naartoe. Inspiratie, kunst, schilderijen, dat vind ik prachtig. Deze zomer heeft Corine doek gekocht, kwasten gekocht, verf gekocht en is begonnen. Het staat nu even omgekeerd. Ik zie niet wat het is. Het moet nog beetje bij beetje. De creativiteit strijd is aan het loskomen, maar is nog niet volledig ontwikkeld. Maar dat zijn, je kunt van die dingen hebben, die wensen van, dat wil ik graag. Dat heeft God in jou gelegd. Luister naar. Dat zijn behoeftes, verlangens die je hebt. En die het leven mooi maken. Maar het kan zijn, ik zou haar kunnen belemmeren om daarin uit te stappen. Ik zou kunnen zeggen van, Corine, dat talent heb jij niet zo. Mijn moeder heeft dat talent. Ja, dat is ook zo. Maar dan ga ik vergelijken. En dan kan ik haar zo manipuleren dat ze het niet doet. Dat je haar daar remt. En dan heeft zij iets van God ontvangen en dat zit hier aanwezig. Maar iemand anders kan het tegenhouden. Omdat je je laat manipuleren. Omdat je niet luistert naar de innerlijke drang die je hebt. Als je dat ook in elkaar ontdekt. Dat kan in een huwelijk zijn, dat kan in een gezin zijn met kinderen. Dat kan zijn onderling als broeders en zusters. Moedigen elkaar aan om uit te stappen. In datgene wat die ander als verlangen hebt. Moedigen elkaar aan. En we zijn allemaal verschillend. En soms denk je van, heb jij daar interesse in? Oh, mij niet gezien. En je kan door zo te praten, kan je iemand anders ontmoedigen om uit te stappen in goede dingen. Omdat je zelf heel anders in elkaar zit. Maar wees blij met de ander. Als die uit wil stappen in heel geestelijke dingen, of gewoon geestelijke dingen, laat ik zo zeggen, gewoon voor in de gemeente, in het koninkrijk van God. Maar ook gewoon in natuurlijke dingen, talenten, creativiteit, vaardigheid, muziek, hobby's, knutselen, wat dan ook. Manipuleer elkaar niet, maar bemoedig elkaar en bid voor elkaar. Dat is eigenlijk het woord wat ik met jullie wilde delen. Ik zie Ad daar zitten op de laatste rij. Ad heeft me gisteren even gebeld. Ad heeft een brief nodig. Of in ieder geval een aanbevelingsbrief. Hij wil natuurlijk naar de Verenigde Staten. Om daar met Shirley te gaan trouwen. En ik vind het persoonlijk heel vervelend dat Ad ons wil gaan verlaten. Ik maakte al een grapje net in de koffieruimte. Die brief hoeft pas 31 december van dit jaar klaar te zijn, hè? Ik zou natuurlijk ook wat negatieve dingen in die brief kunnen zetten. Dat consulaat zegt van, nou, die jongen willen niet hebben in de Verenigde Staten. Ik zou kunnen manipuleren. Ik zou op de een of andere kunnen spelen van, Ad, je bent gewoon hier nodig. God, Ad, dit is niet van God. Laat dat over aan God. En manipuleer elkaar niet. Zet elkaar vrij, bemoedig elkaar, zegen elkaar, bid voor elkaar. En het kan zijn dat je soms heel duidelijk ook iets in je hart hebt van, je doet een bepaalde keuze, ik ervaar toch niet dat het goed is. Dan mag je dat gewoon delen. Want iets wat je... En de ander laat het over aan de ander om daar wel of niet iets mee te doen. Want soms is het iets van God wat je deelt met de ander om iemand te waarschuwen. He, van, daar heb ik niet aan nagedacht op die manier. God wil ons ook zo gebruiken. Maar laat de keuze aan de ander. Halleluja. Amen. God behagen. Mensen behagen. Ook mezelf behagen. Zoals God het bedoeld heeft, maar in balans. Goed, William.